Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 21ste zondagafdeling, vraag en antwoord 54. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Daar vraagt onderwijzer in vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Daarop antwoordt hij dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover de Heidelbergse Catechismus. Overdenken wij de belijdenis aangaande de kerk, die ons spreekt in de eerste plaats van de verkiezende vader, in de tweede plaats van de verlossende zoon, in de derde plaats van de vergaderende en bewarende geest. De belijdenis aangaande de kerk, zij spreekt ons van de verkiezende vader, van de verlossende zoon en van de vergaderende en bewarende werken des geestes. Geliefden, wij hebben verleden week stilgestaan bij zondag 20. We hebben gehoord dat hij tezamen met de vader en de zoon waarachtig en eeuwig God is, namelijk de Heilige Geest. We hebben in de tweede plaats stilgestaan ten andere dat hij ook mij gegeven is. En in de derde plaats bij het werk van de God de Heilige Geest, waarvan het laatste zinsdeel getuigde, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. En daaruit hebben wij vernomen dat het een werk des Heilige Geestes is om Christus en zijn weldaden deelachtig te maken. We hebben enkel woord laten liggen. Daar wil ik nog iets van zeggen, hoewel het werk des geestes in zijn troostende en blijvende nabijheid tot het laatst der dagen zal doorgaan. En ook dat er in het toekomende in de Heidelbergen nog veel over gesproken zal worden. Het gaat immers over van God de Heilige Geest en onze heiligmaking, waar de volgende zondagen ook nog onder vallen. Toch wilden wij er nog iets van in herinnering brengen. Het hoofddeel was Christus en al zijn weldaden, want die geest zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat werk des geestes, dat is nog, ja, ik mag het zo niet zeggen, maar ik zou haar zeggen, nog sterker dan dat hij in zijn menselijke natuur op de aarde wandelde met zijn jongeren. Het getuigenis des geestes is nog sterker. Daarom als hij sprak, ik zal u geen wezen laten, maar ik kom weder tot u. Dan wil dat niet zeggen, ik kom eenmaal na zoveel eeuwen tot u. Nee, maar dan betekent dat, weldra zal die geest het huis vervullen waar gij zit. En die geest zal het hart vervullen wat nu klagelijk schreeuwt en weent. En als dan zal een beleidschap u deel worden, die nimmer meer van u zal worden weggenomen. En dat is nu het wonderbaarlijke van de bedeling des geestes. Daar lijkt het ons voorkomen alsof de persoonlijke kennismaking met dat vlees geworden wordt alle twijfels en alle schemering wel zou kunnen wegvagen. En wij vergissen ons. Want het is het eigen werk des Heilige Geestes, de geest van Christus, die het uit hem neemt en die het in de harten toepast, zodat de zaligheid hun nader gebracht worden, zodat de apostelen daar getuigenis van geven, van die geest Gods en die geest der heerlijkheid, zegt Petrus, die op u rust. Want hen aangaande, hij wordt wel gelasterd, maar u aangaande, hij wordt verheerlijkt. Wij hebben bijzonder beklemtoond dat wij deze gang van de Heidelberger niet moeten verwarren en niet moeten gronden op onze gevoeligheden. Gij moogt dat wel doen en gij doet dat ook zoals wij alle dat in ons hebben, maar gij zult toch moeten bekennen, daarin is geen zekerheid. Daarin is nooit geen vastigheid. Daarin is nooit wat de apostel zegt, opdat gij een volkomen man moogt zijn. En opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar het is die bevinding des geloofs. Daarom vroeg hij, wat gelooft gij van de Heilige Geest? En dat is een strijd hier op deze aarde. Een strijd die in nood en donkerheid gestreden wordt, om in dat goddelijk nochtans met zoveel boze geesten om ons en in ons te mogen stamelen, die geest getuigt met onze geest. Daar kunnen wij nooit toe komen door conclusies te trekken, heb ik u gezegd. Om te zeggen, ja, maar ik heb ook dit, ik heb dat wel eens gehad, en nu kan ik op grond daarvan zeggen. Dan kun je het nooit zeggen. Want dan is die ontdekking des geestes zo sterk, dat alle fundamenten in ons leven worden omgestoten. En komt het alleen openbaar, het werk Gods, waarin die op het alleronverwachts op weg naar het bittere einde met de man Gods uit Christus begint te zingen. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik u verwacht. Ach ja. Van waar, zegt de schrift, Efraïm is als een koek die niet omgekeerd is. Omdat wij zo missen en omdat onze harten zo gericht zijn op die bron van ons, op dat leven van ons en op die weldaden in ons. En zo weinig gericht op hem, waarvan de Vader sprak, hij is mijn geliefde, in welk ik al mijn welbehagen heb. Zodoende blijft er ook plaats voor het woord des apostels, broeders, benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dat betekent, broeders, benaarstig u om die verkiezing en die roeping terug te vinden, niet in u, maar in de bronfontein, de Heer Jezus Christus. Daarin zult ge niet struikelen. Ja, al struikelt gij duizendmaal, dan zijt gij met dat alles in hem, die de opstanding en het leven is. Dan zegt hij tenslotte, dat rest ons nog, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Hij sprak, kort voor zijn heengaan, sprak hij, ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, die eeuwiglijk bij u zal blijven.
De Heilige Geest wordt dus genoemd de trooster. En wat is dat dan, troosten? Troosten veronderstelt ook verdriet. Troosten veronderstelt gemis. Troosten veronderstelt allerlei tegenstand en tegenheen. Wat zijn dat dan de tegenheden? Wat zijn dan de droefenissen? Wat zijn dan alle donkerheden? Waarin die Heilige Geest troost en bemoedigt. Ik zal u enkele grondtrekken daarin noemen. Enkele. In de eerste plaats, waar het hier toch gaat over zijn levende kerk, daar doen zij de ontdekking in hunzelve dat hij, als dat grote geschenk des vaders, als die eerstgeborene onder de broederen, afgezien van opgang of ondergang, hel of hemel, dat hij waardig is, geëerd, gevreesd en geliefd en geloofd te worden. Juist doordat diezelfde geest in het stuk der verlossing de graveerselen van de middelaar in hun harten deed kennen. In zijn allerbeminnelijkst en allerdierbaarste zending in de volheid des tijds. In zijn weg van geboorte, ontvangenis, geboorte tot aan de groeven. In zijn zelfovergevende liefde, in zijn smaadheid en vernedering. En daar neemt die lieve geest een kool van dat eeuwige liefdevuur en doet hun harten hem toezingen. Ja, ik zou zelfs zeggen, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot. Want die de Heer Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking, zegt de apostel, Maranatha, de Heere komt. En al is het dat misschien velen zich daarin niet durven uitspreken, toch, het behoort tot de eigen werken des geestes, om een verbinding tot stand te brengen tussen die lage, diepgezonkene, arme en ellendige en dat hoofd dat nu gezeten is aan de rechterhand zijns vaders, zodat hij van goederharte hem prijst, hem verheerlijkt, hem eert met lofgezang. En met de dichter getuigd, och, of nu al wat in mij is, u prees. Zo kan toch zijn, Heere, hartelijk zal ik u lief hebben, dat u naar zulk ene om wilt zien, ja, dat het zelfs zo ver gaat, dat hij geen zaligheid op het oog heeft, geen veilig heenkomen voor zijn ziel, maar dat de koning leven. Zo mogen de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag. De een die blijft er lang in, de andere blijft er heel zijn leven in, en een derde blijft er kort in, maar wij hebben een ellendig, dwaalziek en verkeerd hart. En wat heeft dat hart in zich? Dat hart heeft in zich om zich met de weldaden van Christus te versieren. Gelijk we lezen van Israël, ik trok uw wisselklederen aan. En ik, dat er een naam onder u zou uitgaan, van u zou uitgaan onder de heidenen. Maar gij hebt het gruwelijk gemaakt. Gij hebt het bedorven. En de heidenen hebben schande van u gesproken. Gij laagt ten slotte vertreden in het veld. Waar zijn de schone klederen? Wat kan de dwaze mens in de weldadigheden van die getrouwe verbondsgod zichzelf behangen? Wat hebben wij gehoord? Dan worden wij de mensen bekeerd, wederom geboren, gerechtvaardigd, doorgeleid, geoefend. En de meesten houden het jammer genoeg veel te lang vol. We hebben geen profijt er meer van als aan het eind van de reis tot erkentenis moeten komen. Ik heb alles ten kwade gedacht. Zalig is hij, kinderen, die in zijn jonge dagen, of in de kracht van zijn leven, onderwerp mag zijn voor die tucht des heilige geestes die de kroon omkeert. En die daaraan ontdekt. Anders lopen wij met hoog water vast. En we blijven er zitten. We blijven daarin zitten. En zijn onaangenaam, ongenaakbaar voor onze medemensen. En die in de hemel woont, die lacht erom. Maar zalig is hij die daar waar hij zichzelf verheft. In de weldadigheden van Christus door die geest wordt onderwezen. En wat doet die lieve geest dan? Die gaat ontdekken. Die gaat ontdekken wie hij nu eigenlijk is. Want hij denkt zo gauw dat de bekering, de vruchten, de zaligheid, dat het allemaal van hem is. Hij heeft dat gekregen. En hij gaat ermee op pad. En hij beseft niet, zo er één gedachte is aan hem, ze is van hem en ze keert tot hem terug. En wij kunnen ons zaakje met alle wurmen en tobben nog niet bij hem krijgen. De hemel stuit het alles af. Zo krijgt menigmaal, de Heer is vrij in zijn wegen. Maar ik noem u slechts enkele dingen, menigmaal het geloof van de gelovigen knak. U zegt het geloof, dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Ja, toch wel. Zijn geloof krijgt een knak. Zijn liefde wordt beschaamd gemaakt in de verloochening, gelijk bij een Petrus. Zijn hoop wordt tot een hoop der spinnenkoppen. En alles waar hij in leven kon, dat kan zo wankel, zo dubieus staan, dat hij het niet meer durft te noemen. Hoe komt nu de zondaar daaruit? Hoe wordt hij nu ondersteund? Hoe wordt hij nu gevoerd aan de hand van die heilige geest? Wel, het kan zijn dat hij moedeloos nederzit. En dat de Heere hem heilgeheimen komt openbaren. Daar hebben wij al eens meer bij stilgestaan, daarom mag ik daar kort in zijn. En het klinkt u als ketterij in de oren, maar het is het niet. Als die lieve geest als de trooster komt zeggen, wat wilt ge nu? Held. Geloofsheld. Wat wil je nu? Wat wil je nu? Oh, ik zou zo gaarne een volkomen geloof hebben. Ik zou zo gaarne brandende liefde, een vurige hoop hebben die niet beschaamt. Ja, zegt de geest, maar het is des vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zou. Wat denkt gij toch? Moet gij uw geloof waarmaken? Moet gij een gelovige zijn? Moet ge een lievende en een hopende zijn? Gij ziet het toch in uw leven. Er is toch niets wat er uit en van u komen kan dan stank voor God? Waarom zijt ge dan altijd zo bezig? Waarom wilt gij iets zijn, een gelovige? Waarom wilt ge een lievende zijn? Waarom wilt ge een hopende zijn? Waarom wilt ge zelf dat zijn door middel van zijn weldaden? Het komt u niet toe. En dan gaat die Heilige Geest troosten met die voleindiger des geloofs, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Dan gaat hij troosten, niet door van hem weer zo'n gelovige te maken, maar om van hem te maken een dwaze, om Christus wil. Een arme die op zijn naam gaat betrouwen, die naam zo heilig, groot en goed, mij troosten. Dat hij die liefde voorstelt van hem die zich doodliefde aan het vervloekte houdt. Die sterke hoop van de borg en middelaar mag aanschouwen. Die door alles heen hoopte op dat eeuwige heil. Dan gaat hij verwonderd zijn als hij ervaart: ik hoef niet te geloven, ik behoef niet te hopen, ik behoef niet de liefde hebben. Maar waar hij lief heeft, daar wordt het hart door hem ontstoken. Daar wordt zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde de kolen die het zondaars hart in bewondering doen uitroepen: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen, genade is uitgestort op uw lippen. Dat is zulk een wonderbare troost, om als de grootste vagebond, het grootste der zondaren, ontledigd, naakt, naakt, die niet één ogenblik dat geloof in hem kan oefenen, getroost te worden met het geschenk van des vaders alvermogen. En zegt de Heilige Geest: houd die onwankelbare belijdenis der hoop vast, want die het beloofd heeft is getrouw. Kijk, dat we dan wil de Geest zeggen: nou moet je niet eerst hebben je eigen erbij gepakt. Want toen draaide het om de cirkel van je eigen, of dat het nou echt was of niet. Maar nu, die onwankelbare belijdenis, hij die het beloofd heeft, is getrouw, die het ook doen zal. Dan zegt dokter Kolbrug ergens: hebt ge geen geloof, dan doe je het maar zonder geloof, als ge maar gelooft. Dat gelooft, dat hij waarachtig is, en alle mensen leugenachtig. Welke troost nog meer? Die troost dat het God behaagd heeft dat zijn kerk hier op deze aarde wel voorwerpelijk in hem, maar onderwerpelijk in zichzelf zondaren zijn en blijven. En dat niet alleen, maar dat zij nog niet de minste smart, de minste ellende daarover kunnen gevoelen. En dat zij nog niet recht hartelijk hun zonde kunnen beweden voor hem. En dat kan een groot verdriet zijn, een traan, omdat zij niet bedroefd zijn. Een zucht, een gebed, omdat zij biddelozen zijn. Omdat ze zichzelf waarnemen als geheel en al uit de aarde aards, bedenkende de dingen die van beneden zijn, vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is een worm die knaagt aan de levensboom. Dat is een worm die hun vergezelt van dag tot dag. Ja, dag en nacht. Ben je dan wel eens getroost met het kerkhof? Ja, het kerkhof, daar zit nou niet zoveel troost in. Maar het wordt toch genoemd een kerkhof. Dat is een hof voor de kerk, om de kerk. Waar is toch zulk een schoon woord bedacht? Een kerkhof. Dat kan een troost zijn. Daar kan de Heilige Geest mee troosten. Nou ja, niet met dat kerkhof op zichzelf, maar daarmede. Dat het ogenblik komen zal, dat hij ontdaan zal worden van alle winselen des doods. En dat de kluiten des dals hem zoet zijn. En dat hoe hij ook net als alle andere mensen, hoe ook aan het leven gebonden zit en naar het leven haakt, toch, toch op onverklaarbare en onbegrijpelijke wijze bij ogenblikken zo verblijd is, dat de dag des doods beter is dan de dag dat iemand geboren wordt. Want hij wordt moe van de dood. Hij zou zijn vleugelen willen uitslaan tot en in hem. En hij stort neer. Nu. Dan zegt de Heere, zegt de apostel, troost elkander. En dat doet de Heilige Geest met deze woorden. Als dan zullen wij altijd bij den Heere zijn. Dan troost hij met het dierbare bloed van Christus. Hij troost met de kortstondigheid van de zichtbare dingen die voorbij gaan. Hij troost. En in die troost gaat de ellendige weer glimlachen en zingen. Dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugde al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Maar ik ben op de aarde en uit de aarde aards. Heere, u wilt dat alles niet aanvaarden uit mij. U aanvaardt alleen uw eigen werk, uw eigen zoon. Zo troost hij in de troosteloosheden van dit leven. De troosteloosheid achter een glimlach en achter een vrolijk woord verborgen vaak diep in het hart. Hij troost. En hij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. U zegt misschien, ja, er zijn zoveel dingen die mij mistroostig maken, die mij neerdrukken, allerlei dingen, die ik tegen niemand kan zeggen, die ook niemand hoeft te weten. O, welke plagen zijn er in de harten van mensenkinderen. Ja, die hij naar zijn eeuwig voornemen geroepen heeft. De een met dit en de andere met dat. De een wordt zelfs onder de verkondiging van zijn dood nog geplaagd met de inwerpselen der hel. En hij kan ze niet onderscheiden. De ander wordt geplaagd in de meest heilige dingen, met allerlei afzichtelijke, monsterlijke dingen. De derde wordt geplaagd met dier, geraas, ja, lasteringen. En de Heilige Geest, hij troost, houdt het daarvoor dat gij met Christus mede gekruisigd zijt. Houd het ervoor. En in alle ellende en in alle nood spreekt hij van vrede, waar we niet anders zouden kunnen verwachten dan vervloeking en ondergang. Hij troost met het volmaakte en de volkomen offer aan de Christi, waarmee hij in eeuwigheid heeft volmaakt degene die geheiligd worden. Zo troost hij en giet als zulk een heelmeester de balsem van Gilead in hunne wonden. Hij troost zijn volk en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij dubbel ontvangen heeft van de hand hares Gods. Let er eens op in uw leven. De Heilige Geest troost uit Christus. Dat wil zeggen, hij troost niet met wat er nog eens gebeuren kan, maar hij troost met de daadzaken Gods in Christus. Daar richt hij ook de hoop op. Hij kan ook niet anders, want hij put die geest, put uit de volbrachte, aangebrachte werken van Christus. En daarin verkondigt de geest alom den volken het geloof in zijn naam, de bekering tot God, de vergeving der zonde, waarvan ze door de wet van Mozes niet konden gerechtvaardigd worden. En wij hebben zulke volkomen geloof niet, zegt het avondmaalsformulier. Maar dan zegt toch die Heilige Geest in zijn troostrijke onderwijzing: het is alles uit hem, door hem en tot hem. Hij is de volleinder, de volmaker, de voltooiing. Ga hij in alle wederwaardigheden zo uw weg. En laat u door duivel, wereld, Hagar, Ismaël, laat u niet wegtoveren van die enige grond der hoop, die enige verwachting buiten al verwachting die in hem is. Zo troost hij zijn ellendige als de geest der vertroosting en uw kwaal, uw ziekte. Zij kan niet zo ernstig zijn. Zij kan niet zo gruwelijk zijn. Zo opgegeven door alles en een niegeluk. Of hij weet het middel. Hij weet de juiste diagnose te stellen. Hij weet ook het juiste medicijn. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat wil nou niet zeggen, geliefde, altijd moet ik er maar op wijzen, op die vermenging. Door zijn kracht ben ik ook wat. Nee. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig, dat wil zeggen. Als ik het bijtje erbij neerleg, als ik niet meer kan, dan doet hij het. Dan doet hij het. Dan doet hij alles. Dan doet hij alles. Vlees en bloed is er altijd op gericht om weer in de oude lederen zakken de nieuwe wijn bijeen te verzamelen. En daar komt niets van in, want alles ligt straks op de grond en de lederen zak gescheurd. Dat past niet. Er is maar één oordeel goed genoeg: gij zult de dood sterven. Daartoe is die Adams natuur veroordeeld om te lijken. Nee, maar uw kracht in zwakheid. Dat wil zeggen, Elia ging door de kracht van die spijzen 40 dagen. Hij gaf hun manna in de woestijn. Christus geeft het manna, het levende brood. En zij zullen niet hongeren, nog dorsten in der eeuwigheid. En eeuwiglijk bij mij blijven. Eeuwig. Ook in de gelukzaligheid en de volmaking zal die geest op hen rusten. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. De hemel, er zal geen tijd meer zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er in de hemel niets gebeuren zal. De hemel zal geen stilstand kennen. En daartoe is nu die geest voor eeuwig aan de kerk gegeven. Want die geest is de geest die onderzoekt de diepten Gods. En die geest zal in en op die kerk zo arbeiden. Het is raar gezegd, vergeef het me. Dat ze zich nog geen seconde zullen kunnen vervelen. Maar dat ze altijd vervolgen te kennen. Altijd vervolgen in verwondering, eeuwig en altoos. Nooit God gelijk kunnen worden, maar altijd op weg in de volmaking hunner kennis. Zo zal die geest dan ook eeuwiglijk bij hen blijven, om ze te leiden aan de eeuwige stromen der goddelijke geheimenissen, opdat zij altoos en eeuwiglijk zich in zijn naam zullen verblijden, zonder ooit moede, zonder ooit stil te staan. Dat is ook een gave aan de geest gebonden, de geest der heerlijkheid die op hen rust, die ook in de heerlijkmaking eeuwig zal vervolgen, om hen te doen delen in des vaders genoegen. Dat was het slot van de Heidelbergen van zondag 20. Het was slechts een enkel woord. Maar misschien dat de Heer net aan onze zielen wil heiligen en toepassen, om getroost onze weg te mogen voortzetten, als verleiders en nochtans waarachtigen, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als nedergeworpen, doch niet daarin verlaten, als twijfelmoedig, doch niet mismoedig, als vervolgd, maar niet overgegeven in de dood, ja, als ellendige doemelingen, en nochtans met een koning in de hemel die hen zorgt en verzorgt. De Heidelberger gaat vragen in zondag 21, wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Wat belangrijk, wat gelooft gij? Het gaat hier over de kerk. Dat betekent niet de kerk zoals wij tegen de muren aan zitten te kijken, want dat noemt men een kerkgebouw. Dat is het gebouw waar, als het goed is, de kerk bijeen verzameld wordt. Wat bedoelen ze dan? Zij bedoelen, en dat betekent ook het woord kerk, de vergadering of de gemeente der saamgeroepenen. Kijk, de Heidelberger en de belijdenis, die gaan nooit die kant uit wat bij ons heel gewoon is om te zeggen, kijk, al die mensen, dat is de zichtbare kerk. En als er twee of drie bij zijn, onzichtbare kerk, nou, dat zal een wonder zijn, zeker is dat een wonder. Maar dat is de kerk niet. Dat voelt je wel aan. Kijk, dat hier op aarde de kerk ook doortrokken is van allerlei dingen. Dat er ook in de kerk huichelaars en hypocrieten zijn. Ja, laat ze tezamen opwassen, zegt de koning. Maar dat wil nog niet zeggen dat de kerk niet zou zijn het lichaam van Christus. De saamgeroepene door geest en door woord. Als wij dat recht mogen zien, dan bemerken wij ook het onschriftuurlijke wat in veel kerkbesef eigenlijk is. Zeg, het is toch alle droevig. Geen wonder dat de kerken zo vol zitten. Want als er 1000 mensen in een kerk zitten of 500, jok en jok vol, en je beschouwt de 10 als de kerk, nou dan kunnen die andere 490 tot ze 80 jaar worden uithouden in zo'n kerk. Dan kun je het altijd bij uithouden. Want dan is er hoogstens nog een aanmoediging of nog een toepassing in de zin van dat we nog eens bekeerd zouden mogen worden. Nou ja, dat weten die mensen ook wel. Daar jagen ze niet mee de kerk uit. Daarmee is het vuur niet ontstoken waarvan Christus zegt, ik ben gekomen om een vuur te ontsteken. Wat wil ik, indien het al reeds ontstoken is? O, ik voel vaak in mijn ziel, als het over de kerk gaat, dan lijken er wel wat paden uiteen. Allerlei opvattingen hier en daar. Lid van de bank, lid van de kerk. Anderen zeggen, dat doen wij helemaal niet meer, geen lid, wij hebben geen lidmaten. Die denken dat ze daar de knoop mee ontwarren kunnen, die hebben geen lidmaten. Helemaal niet, ook geen raad of ouderlingen, een bestuur, enzovoorts. En ja, als je wil dopen, dan kun je dat vragen natuurlijk, en een ander zegt, dat doe ik zomaar niet, ik moet ook. Maar kerk. Kijk, uit al die gedachten, die zijn allemaal doortrokken van één centraal thema. En dat is dit, dat de kerk eigenlijk in mensenhanden enigszins rust. En dat de kerken, ah ja, zo zeggen ze het niet hoor, want het zijn hele ernstige mensen. Maar ze beschouwen het zo wel dat de kerk een aardigheidje is van mensen. Begrijp je? Als je er al 500 of 1000 bij elkaar hebt, dan heb je iets getroffen. Maar dat hun beschouwing is, dat de kerk een aardigheidje van mensen is, dat komt in de prediking ten alle tijden openbaar. Want er is niet dat klemmend getuigenis Gods in het midden der gemeente. Dat was bij de apostelen anders. Want als je leest wat een openbaring in die gemeente soms van ellendigheden, partijschappen, twisten, noem maar op. Dan zouden wij al lang gezegd hebben, doet de plankte maar op, dat is geen kerk meer. Dat is geen kerk meer. Kijk eens in de Korinthe gemeente, kijk eens naar de Galaten. Wat waren er maar weinig onbestraffelijke dingen. Wat moet de apostel bestraffen? Doe het kwaad uit uw midden weg. Wat moet hij ze vermanen? Wat moest hij met de roede tot hen komen? Ja. Maar voel je aan. Dat rakel je weg. Als je de kerk anders ziet als de apostel. Als je een apostolische kerk mag kennen zoals de apostel hem kende, dan is er plaats voor dat ernstvolle vermaan. Maar anders is het maar een wassen neus. Dat begrijp je toch wel. Dat een grijpt in het ander. Als mijn blik niet door die Heilige Geest verlicht is voor de schriftuurlijke waarheid wat zijn kerk is, dan heb ik het tegen 2 of 3 mensen. En ik zeg, om mijn eigen te troosten, nou ja, het volkje er maar is vanavond. Het volkje, dat zijn het volkje wat ik ervoor hou. Nou, en Jan en Piet dan. En die kleine kindertjes. Wat moet je met die beginnen? Nou ja. En zo is nou een mens eigenlijk altijd bezig. Hij kent niet meer het wonder dat de kerk maar één grondslag heeft. Dat is de wil Gods. De kerk is er omdat God het wil. De kerk komt uit de eeuwigheid. En reist naar de eeuwigheid. Daarom aan de ene kant vind ik het droevig als mensen het hazenpad kiezen, maar niet voor die plaats in de kerk. Nee. Nee, want dan zou ik met eerbied gesproken zou ik zeggen, dat is niet zo erg als jullie al met al te veel weggaan en het gaat niet meer. Nou ja, dan doen we het wel bij iemand thuis. Je zult zeggen, ja, ik moet er maar eens op aankomen. Nou ja, dat weet ik wel. Dan zou een mens misschien moord en brand schreeuwen, maar daar loopt het niet over, hè. Daar loopt het niet over. Maar het loopt er juist over dat men dan blijk geeft, niet behoort tot de saamgeroepene door woord en geest. Dat is erg. Zij waren uit ons niet. Want als je kerkbeschouwing wijzigt, zal ik maar zeggen, dan krijg je vaak ook een wijziging in het kerkvolk. Eerlijk waar. Hoe komt het dat honderden mensen zo hun leven lang zo getrouw
zo dood in zichzelf en toch altijd zo getrouw in de kerk zitten. Dat je zegt, hoe is het dan mogelijk, hè? Het gaat toch allemaal maar. Het gaat toch. Omdat het woord niet, tenminste niet naar, niet de volle woord Gods gepredikt wordt. Want als dat woord komt, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er wat voor mensen. Ja, niet zomaar een exempeltje. Nee, dan gaat er in heel de gemeente wat gebeuren. Dan gaat er een vuur branden. Want dan gaat God werken door dat woord. Dan vergadert hij en hij sluit uit. Dan hoef je maar heel weinig censuur toe te passen. Want het woord dat komt, past de censuur toe. En eer dat de kerkraad zo ver hoeft te komen, is het al gebeurd. Ja, we voelen ons er niet zo thuis. Een ander die maakt het nog veel grover en die zegt, o vergiftigde leer, vergiftige leer, een zielsverderfelijke leer. Daar gaat hij. Waarom? Omdat de wortelen blootgewoeld worden. De wortelen door het woord van God. Niet door mijn woord, door Gods woord. Mijn wortelen ook. En dan zegt hij dat met een smoesje, zegt hij. Ja, maar zo gaat het niet. Maar hij vergeet één ding dat hij nooit anders gehoord heeft dan de boodschap. Het gaat nooit. Het gaat nooit. Het gaat alleen van een andere kant. Maar nou dekt hij zichzelf. En hij doet net alsof hij een zwaardere godsdienst begeert. Die zo licht is als hop. Zo licht als hop, hoor. Echt waar. Je moet er maar eens over nadenken over deze dingen. Zo licht als hop. Waar alle ernst uit gemist wordt. Waar de waarachtigheid van het woord des evangelies smaadheid wordt aangedaan. Waar je vrienden kunt houden bij honderden. Als voorstanders van de waarheid. Maar als je ze werkelijk ene keer de waarheid zou zeggen, dan haten ze je met een dodelijke haat. Wat droevig. Heb je er wel eens onder getopt dat je zegt, ach Heere God. Ik zou toch zo gaan met oprechte onderling. Vereend in hun vergadering en raad. U plechtig eer te wijzen. Maar het kan niet. Het zijn niet te gaan op aarde. Ach ja. Wat is dat vaak een moeizaam stuk van de kerk. Wat is juist daarin alles tegengesteld en komt het ons alles even verward voor? Ja, ach, en dan heeft de mens nog het gevaar dat hij altijd in een overkritische geest loopt. Dat heeft hij ook nog. En dat hij weer vergeet dat God dwars door al het gebrekkige heen zijn raad uitvoert. Ik ben het er mee eens, maar ik kan er zo moeilijk aan wennen. Dat de een de klemtoon hier legt en de andere daar vind ik best. Maar ik kan er zo moeilijk aan wennen. Dat het woord en de genade en de ontferming en zijn trouwverbond zo in de mist geduwd zitten. Dat kan ik slecht hebben. Ben je dan zelf zo aan, ach ik ben zelf een ongeluk. Maar als ik eronder zit dan begint het bloed tot in de toppen van mijn tenen te kruipen. En dan zeg ik, o God jaag de heidenen vrees aan. Doe ze weten dat ze mensen zijn. Grammofoonplaat. Een eenschakeling van dooie termen. En gezegdes. En dan zeggen de mensen, het was weer raak vanmorgen. Hè? Zo gaat dat nou in de godsdienst. Hè? Ach ja, de liefde bedekt alle dingen, ze hoopt alle dingen. Dat denk ik dan ook weer. Maar de een kan er misschien beter tegen als de andere. Maar Huntington schrijft ergens, als ik in dat gezelschap ben. Hij kwam er als kind, kwam hij, of als jonge man kwam hij er eens. Waren er waren nogal zwarte mensen en die zaten allemaal te vertellen de bekeringen. Het waren nogal methodistische mensen, wat ze hadden meegemaakt en hun belevenis. En toen vroeg er een met hem, maar ze zei, dat weet ik allemaal niet waar jullie het over gesproken hebben. Maar één ding weet ik, als ik sterf ga ik naar de hemel. Toen is ze vreselijk boos op me, ze scholden hem uit en het was te kort. En bed was te kort en weet ik allemaal wat, maar hij ging naar huis. Maar zegt hij, de Heere troost hem. Hij is er ook nooit meer van zijn leven geweest in die kringen. Nooit meer. Hij had er voor goed genoeg aan, want hij voelde al heel gauw dat allemaal uit verbroken verbonden werk opkwam. Nou ja, zo is er ook in het zichtbare dat je zegt, wat is het toch allemaal ongelukkig op aarde. Allemaal even ongelukkig. Wat is er toch een verzanding en een vermenging in dat kerkelijke. En toch de kerk, dat betekent de saamgeroepene. De kerk, dat is hetzelfde als de uitverkorene in hem. De kerk, zegt onze vader, is de vergadering van ware christgelovigen. De kerk is de bijeenkomst waarvan Zefania spreekt. Ik zal mij in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. De schimping is een last op u. Dat is toch de kerk? De kerk is datgene die hij uit het verre oorden van het zuiden en westen samenbrengt. Zulk zeggen de bevrijde des Heeren, die hij van de hand zijner wederpartijders bevrijd heeft. Ze waren hongerig en dorstig, hun ziel was in hen oversteld. Hij leidde hun voeten op een weg om te gaan tot een stad ter woning, de kerk. Och ja, daarom staat er ook van oude dagen, wat gelooft gij? Want als er stond, wat ziet gij, dan kon een mens niet aan het einde komen. De wereld, de godsdienst, wat zie je er nou van? Wat zie je hier nou van? Wat zie je daar nou van? Het lijkt er niet op. En in de godsdienst is het ook een prestigezaak geworden om veel te spreken over de verstrooide beenderen aan het graf. Aan de mond des grafs. Daar betekent de mens ook weer wat mee. Met die breuken van de kerk. Ondertussen eet en drinkt hij gewoon door, hoor. Ach ja. He, akelige mens kan walgen van zichzelf en van alles. Zoveel dwaasheid, zoveel verkeerdheid. Maar nu zegt de heidelberger, wat gelooft gij? Dat wil dit zeggen, wat leert de Heilige Geest u van de kerk? Wat leert de grote profeet u geloven? En dat is heel wat anders als het zichtbare. Dat is heel wat anders dan de dikke boeken. Dat is heel wat anders dan dogmatische stellingen over de uitwendige en de inwendige en de zichtbare en de onzichtbare kerk. Dat is heel wat anders. Wat gelooft gij van die kerk? Dan openbaart de Heere God dat hij zijn handen heeft uitgestrekt om een kerk te formeren op deze aarde. Een kerk. Die kan dus niet anders dan beantwoorden aan het doel waartoe hij haar geformeerd heeft. Kun je zeggen, dat is een grote stap. Durft gij dan te denken dat het werk van Christus onvolmaakt zou zijn? Durft gij te zeggen dat zijn verbed niet verhoord is? Vader, ik wil dat ze alle één zijn. Gelijkerwijs als wij één zijn, ik in u en gij in mij. Dacht je dat er één zondaar in staat is om dat te vernietigen? Nooit niet. De kerk is een zaak des geloofs. Daarom is zo troostrijk. Daarom behoeden Heere zijn Sionieten dat zij niet bezwijken ook in die droeve ervaringen in de kerk. Omdat hij ze daarmee troost, door nood en dood, voer ik toch mijn raad uit. Ik voer mijn raad toch uit, door alles heen. En voor mij staat straks een gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Het staat hier niet in de catechismus, maar het staat wel in belijdenis. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Eén. Wat wil dat zeggen? Dat er maar één kerk is. Ik wil niet zeggen dat er maar één gebouw is, maar dat er maar één kerk is. Het andere is bedrog. Alles wat ernaast, wat er buiten is, is geen kerk. Er is maar één kerk. De vaderen begonnen te belijden de oude kerk. Ik geloof één kerk. Eén kerk. Dat is precies die ene kerk die de vader tot aanzijn roept. Die de zoon verlost. Die de Heilige Geest vergadert. Beschut en beschermt. Eén kerk. Daar hoef je niet om te lachen. Daar hoef je niet om te zeggen, het is wat moois, één kerk. Kijk eens naar al die kerkjes. Wel nee, daar moet je geen pijn in je buik over hebben. Als ze morgen de 110e zetten, dan moet je er niet van verblikken of verblozen. Mensen, scheid toch uit. Dat deze hier ook. Toen de evangelisatie was, oh, daar deugde niks van. Het is geen kerk. Je hebt geen sacramenten, je hebt geen doop, je hebt niks. Ze hadden nog gelijk ook. Als de Heer dan na veel omzwervingen geeft dat het openbaring mag zijn van de kerk, wettig in de ambten, ja, zo durven ze toch een kerk. Zijn er nog geen kerken genoeg? Zijn er nog geen kerken genoeg? Weer een kerk erbij. Dan vraag je je toch wel eens af. Zelfs ons natuurlijk verstand werkt niet meer. Zo dwaas. En dan kun je aan alle fronten kun je dat merken. Als je zo in de stad komt en overal allerlei mensen. Is dat werkelijk, begrijp je? Want dat zit erin gekankerd gewoon en van hoger hand erin gegrift. Een opgeraapt zaakje. Een zootje. Met enkele dwarsdrijvers. Zo wordt het beschouwd. Laat maar eerlijk wezen. Wat dat betreft was het niet... ter ver naast die brief die we eens een keer kregen. U ziet wel dat u de oplossing niet bent in Hilversum, kerkelijk. Ja, dat is ook waar ook. Wij zijn de oplossing nooit geweest, onze kerk ook niet. Onze kerk niet, want ik weet zeker dat er tientallen zijn die liever de nek zouden breken dat ze onder Gods woord kwamen hoor. Eerlijk waar. Vandaag ook. Vandaag ook. Die er beslist niet zouden doen. Beslist niet. Ja, misschien nog wel erger. Net als die vrouw wat van haar zei. Die zei, ik ga nog liever naar de verdoemenis dan dat ik daar naartoe ga. Dan ben je zeker weg. Oh, die haat, die tegenstand. Allermeest van die geacht zijn pilaren te zijn, gaat het niet letterlijk op. Begrijp je? En, nou ja, wat hun doen, daar hebben wij nog nooit geen behoefte aan gehad, eerlijk gezegd. Want ik heb wel eens gehoord van mensen die dachten dat we iedere zondag stonden te schelden op de hervormde kerk en op die kerk en op die kerk. Dat heeft toch geen zin? Wel nee, dan zouden we op hetzelfde terrein met hetzelfde zwaard eigenlijk bezig zijn als dat ze allemaal bezig zijn. Nee, wij geloven één kerk. Maar we lachen om een christelijk gereformeerd of over een hervormd gereformeerd kerkje in die zin. Want die naam, die hebben we alleen maar voor de wet. Als correspondentieadres. Want er was ook nog een voorstel om hem maar boven te schrijven. Hoewel, ja, daar kon je het eigenlijk niet mee eens wezen. Maar er was er een die zei, laten we er maar opzetten samen knoopsel van ongerechtigheid. Nou, dat kun je natuurlijk niet doen. Want de Heere zegt bij monden van zijn woord, dit waart gij sommige eertijds. Maar gij zijt nu gewassen, gij zijt nu gereinigd, gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. Zei de Heere tegen Elimas de tovenaar. Maar goed, ik wil het maar zeggen, dat is eigenlijk allemaal even waardeloos. Of hij nou spreekt van de eigenlijke moederkerk, de hervormde staatskerk, dus schijt toch uit mensen. Er is maar één kerk, die is van eeuwigheid en reist naar de eeuwigheid. Dat is de kerk waarvan de kerk zelf belijdenis doet. Dat zijn de saamgeroepenen. En wie ook als we de taal zouden mogen verstaan. En dat kunnen wij niet. Want we hebben niet de gave van menigerlei talen. Maar als we de taal konden verstaan. Dan zouden we met de domste mens of van het meest onbeschaafde volk. Die door God geroepen is. Tot die vergadering. In enigheid des feestes en des ware geloofs mee kunnen verkeren. Daar is de kerk één in. Eén in. Kijk, als onze kerk ertussen komt, dan gaat het fout. Maar als het over die kerk gaat wat God doet, dan gaat het goed. Maar wat gelooft gij, zondaar, getrooste zondaar, van de... Het woordje één is hier vervangen door de. Dat is ook goed. De heilige, algemene, christelijke kerk. Heilig, man. Durf je die kerk nou nog heilig te noemen? Ja. Zo ligt deze kerk, we komen niet ver, maar hier gaan we mee naar huis met deze vraag, stel u gerust. Zo ligt nu deze kerk, die ene kerk, verklaard in hun dierbaar hoofd, Christus. Zo ligt deze kerk, gegraveerd in zijn handen. De kerk waar het hier over gaat, daar zegt hij van. De schuld mijns volks heb ik uit mijn boek gedaan. Ook zie ik geen van hun zonde aan. Die kerk is heilig. Niet in zichzelf. Denk aan de Korinther gemeente. Wat moest de apostel zeggen? Hij begint met geroepenen, heilige broeders. Maar als je levenspraktijk een ogenblikje komt te zien, dan zeg je, hebba. Partijschappen. Ja, maar als de apostel daar ook een paar moest knopen, dan kan die nooit spreken van die heilige kerk. Dat voel je wel aan. Dan heeft hij het oog op God gericht. En van God kijkt hij naar de kerk en dan zegt hij, dat kan niet, broeders. Dat kan niet. Dat is een leugen. Je hebt toch dat woord des evangelies met blijdschap aangenomen. Hoe kun je het nu zo doen? In de geest van Christus heeft die lust tot nijdigheid, tot hoererij, tot overspel. Zelfs met een eigen dochter zijn dat de vruchten des geestes. Maar denk aan, dat kan die pas doen in de kerk. Want die buiten zijn oordeelt God. Moet je eens opletten, de apostel heeft zich nooit druk gemaakt over die buiten zijn in die zin. Of die zondags willen gaan zwemmen of picknicken aan de kant van de weg. Of zijn dag en zijn woord en zijn dienst verachten. Nee, zegt hij. Daar heb ik in die zin niks mee te maken. Ik heb ze het woord te brengen. Maar waar eenmaal het woord heeft vrucht gedragen. En er een kerk is geopenbaard uit Gods eeuwige liefde. Daar komt het oordeel van de waarheid. Kijk, daar heb je dat punt, hè. Die heilige kerk. In die dierbare zoon. Als ik dat geloof. Als ik dat mag geloven, dat ze in hem volmaakt, dan is er ook ruimte. Dan is er ook vrijmoedigheid, komt er openbaar. Om elkander te vermanen, dat wij niet de tafel der duivel en de tafel des heren kunnen eten. Dan is er de ruimte. Want dan is er een uitgangspunt. God formeerde zijn kerk. En dan zeg ik niet, kijk eens, als het niet helemaal naar mijn zin gaat en goed gaat. Nee, dan zeg ik terug. Terug. Of je moet je van de kerk onttrekken. Dat is helemaal laf. Dan zeg je, nou ja. Dan zegt de apostel, je bent er ook nooit van geweest van de kerk. Als je niet onttrekt, dan zegt de dienaar en de kerkeraad, denk erom, dat gaat zo niet hoor. Gaat niet over je buurman. Gaat niet over de man waar je mee op je werk zit. Gaat niet over die en die. En je kan daar aardig zeggen van de lap gescheurd. Allemaal van dezelfde lap. Maar het gaat over u. U die zijn naam beleden hebt. Die de wens uitgesproken hebt. Om op die weg te wandelen. Namelijk zijn woord. Daar kun je geen spelletje van maken. Je voelt wel aan. Als hij dat zo niet beschouwt. Nou ja. Dan ben je weg. Begrijp je? Dan zet je de poort wagenwijd open. In die zin, dan kun je ook makkelijk een kaartje van de kerk naar de bioscoop nemen, overstapje. Dat is het enige wat een mens doen kan, en dat is eigenlijk zo gevaarlijk. Dan zegt hij, ja joh, zo ben ik nou ook. Als God je nog bekeren zal, dan kom je wel twee keer naar de kerk. Of dan zien we je wel weer. Aaipoes. Nee, nee. Dat kan nou juist niet. Een heilige kerk. Daaruit vloeit voor de bestraffing des apostels, broeders. God heeft u niet geroepen tot al die kwaadheid en verkeerdheid. Maar de vrucht des geestes is u bereid. De welke is liefde, langmoedigheid, goedertierenheid, zachtmoedigheid. Kijk, dat zijn van die scherpe punten. Daarom ben ik aan de ene kant vind ik het wel eens bedroevend, aan de andere kant ben ik er wel eens blij mee dat het volk was weinig in getal. Weinig in getal. Zeg wel eens, heren, ja, als u waarlijk te voet van ellendige zondaren zelf richt naar uw gemeente of naar deze plaats, dan zijn we er u dankbaar voor. Maar als we de groei en de bloei moeten verwachten van mensen, die misschien zeggen, ja, ja, die hier of daar, ja, nee, ik ga toch maar daar. Nou, dat is droevig. Dan worden er allerlei bommen in de kerk gelegd. Ik heb me wel eens in mijn handen gevreven als de een of andere er weer uit was gegaan. Dat ik zei, heren, vriendelijk bedankt, want ik had me geen raad geweten als je op de kerkenraad had gekomen. Je mag gerust weten, hoor. Ik had me geen raad geweten. Want ik had gedacht, mensen, mensen, wat zal dat worden? Maar gelukkig, heren, dat u uw zuiverende wind er doorheen blaast, zo nu en dan. En dat er weer eens wat verstuift, zo. Want de kerk is er bij de gratie God, zo. Dat is geen instelling van mensen. Je moet er ook nooit op rekenen dat ik op menselijke gronden zou zeggen, toe joh, blijf toch hier. Wel, nee. Nee, dan heb ik wel eens gezegd tegen iemand, ik probeer het zelfs geen eens. Ik probeer het niet. Een heilige kerk, als je daaraan onttrekt en je gedraagt die als onheilig, die buiten zijn oordeelt God. Maar zolang we hier zitten, jongens, denk er maar goed om, dan leven we niet in, al is de gemeenschap nog zo klein, nog zo zondig en ellendig, maar als het verkeerd gaat, als je wegblijft of wat dan ook, dan moet je echt niet denken dat je misschien over een jaar nog eens een keer iemand komt die zegt, hé, ik heb je al een jaar gemist, dan duurt het niet zo lang. En dan is de ouderling er of wat ook en die zegt, wat is er aan de hand, joh? Dat gaat niet. Gaat helemaal niet zo. Voel je? Hoe nou een mens is een godsdienstige dogma's, die kan overal het gewicht en de spanning uithalen en dat doet de kerk niet. De kerk beleidt, ik geloof. Oh, al ziet ze daar een brandende braambos, waar de vlammen aan alle zijden uitslaan. Al ziet ze daar een zinkend schip. Al ziet ze daar nood op nood en het land door zwijmelwijn gedrenkt. God heeft een heilbanier opgericht. Ik wil en zij zullen tot u zullen naderen, alle geslachten der aarde. Dat is een gezond kerkelijk besef. Ik geloof één heilige, die in hem geheiligd, geordineerd en geroepen wordt, saamvergaderd door woord en geest. Nog iets uit de praktijk zo, dat mag wel eens, dat zeggen de mensen. Die kerk daar, dat zou de beste kerk van Hilversum wel zijn. Zit er al 16, 17, soms nog meer mensen aan het avondmaal. Als er nou 3 waren, dan zou ik denken, dan zie je weer dat ze er niks van begrijpen. Dan zie je dat ze het helemaal niet begrijpen, want ze kunnen niet uitstaan dat de Heer nou arm en ellendige bij elkaar brengt onder de wijnstok en onder de vijgenboom van zijn woord en sacrament. Ze vergeten dat het zo'n slecht teken is dat bij hun allemaal net andersom is. Wat nou een eer behoort te zijn in het midden der gemeente, waarom de Heer zou prijzen, dat wordt voor hun een voorwerp van verachting. Maar toch, ik heb al eens gezegd, de dag der dagen zal het openbaren wat jullie, en dan gaat het niet meer over mensen of over een ouderling die je niet mag, maar de dag der dagen zal het openbaren wat wij in de goot getrapt hebben. Zal de dag der dagen openbaren. Wat gelooft gij nu persoonlijk van die heilige, algemene, dat wil zeggen, die niet gebonden is aan naam of plaats of werelddeel, maar die algemeen is, zich uitstrekt over het rond der aarde, door de koorden der eeuwige liefde bijeen vergaderde christelijke kerk. Dat wil zeggen, de kerk die op het fundament Christi rust, uit hem de sappen trekt, in hem voortreist naar de eeuwigheid. Wat gelooft gij daar nu van? Berg uw boeken op, uw geschriften, uw overleggingen daarover, en overdenk het woord van de Heidelberger, dat gefundeerd is in het woord onzes Gods. En gij zult bemerken dat het een grotere wonder is dat er een kerk is als dat er geen kerk zou zijn. Wij moeten naar huis zalig om deel te mogen hebben aan die erven der heiligen in het licht. God zal ze zelf bevestigen en schraven en op zijn rol inschrijven. Rampzalig indien we heel ons leven warm gelopen hebben voor steen en voor hout. En het hoofd van het lichaam niet kennende. Het zal ook niet baten. U hebt op onze straten geleerd. We hebben uw tegenwoordigheid brood gegeten. Ik ken u niet van waar gij zijt. Amen.